Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 80ste psalm en daarvan de versen 5 en 9. Laat ons, o God der lege machten, niet vruchtloos op uw bijstand wachten. En ook het 9e vers van diezelfde 80ste psalm. Keer weer, o God der lege machten, tot ons die op uw bijstand wachten. Het 5e en het 9e vers van de 80ste psalm. Vragen om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Laat ons bidden. Heere God van de hemel en van de aarde, het mag toch ons gebed wel zijn, wat we net met elkaar hebben gezongen, die bede, dat u wederkeert. Wij die u hebben verlaten, waardoor gij ook van ons zijt weggegaan. Wij die u hebben de rug toegekeerd en bij u vandaan zijn gegaan. Wij die bij u in de schuld staan, net als Israël, net als Jeruzalem, in de dagen van Nehemia. En wij die onszelf niet kunnen terugbrengen tot u. En daarom mag het ons gebed zijn, Heere, keer gij toch tot ons weder. En verzoen gij onze zware schuld. En dat mag toch ons gebed zijn, aan het begin van deze dienst. Als we met elkaar opnieuw mogen teruggaan naar eeuwen geleden in Jeruzalem, waar Nehemia mocht aankomen na een lange, verre reis. En dan mogen we u vragen, wilt u ons zicht en licht geven op die geschiedenis? En dat we gaan verstaan uw heilshandelen in het verleden, hoe u daar grote dingen hebt gedaan, harten geneigd, mensen in de schuld gebracht, de zonden opengelegd, de breuken van het volk aangewezen, maar ook gewezen op dat middel tot verzoening, vernieuwing. En dan mogen we u vragen, wilt u daar de ogen van ons hart voor openen? En dat we zo gaan ontdekken wie u in het verleden bent geweest en hoe u in het verleden hebt gewerkt en dat u in het heden, vandaag, in 2024, nog steeds dezelfde bent en blijft. En dat zo uw hand in het verleden ons ertoe mag aansporen om in het heden tot u de toevlucht te nemen. En dan mogen we bidden, wilt u de verkondiging van uw woord in deze Bijbellezing, wilt u het zegenen. U weet wat uw dienstknecht nodig heeft. Wilt u hem dat schenken, een stem om te spreken, de leiding van u, de Heilige Geest, en dat op de kansel iets mag worden ondervonden van uw trouw en uw goedheid en uw genade. Maar geef het ook in het midden van de gemeente, zoals we zijn opgekomen, of zoals we de dienst beluisteren. U kent ook onze harten, u weet wie wij zijn, u weet wat we behoeven. Ook daarin bidden we om uw onmisbare zegen. We mogen u vragen, wilt u bekeren wat onbekeerd is? Wilt u ze trekken met koorden van liefde? Wilt u ze ontdekken aan wie ze zelf zijn? Wilt u ze bedekken met de gerechtigheid van Christus? Wees u ook met hen die u in beginsel hebben leren kennen en vrezen. Wilt u ze daarin ook verder leiden op die weg? En dat ze ook nader onderwijs voor hun ziel mogen ontvangen. En zo weet u wie wij zijn en wat elk van ons behoeft, schenk dan die zegen die we nodig hebben. En als we dat zo biddend vragen, dan dragen we heel de gemeente aan u op. Ook daar waar ziekte zijn, waar zorgen zijn, waar mensen zijn uitgeschakeld, we mogen u vragen om beterschap, om herstel van krachten. We mogen uw naam ook danken voor uw bewarende hand, als u die hebt geschonken. Elke dag is toch weer een bewijs van uw goedheid en uw goedertierenheid en uw langmoedigheid. Maar er kunnen soms ook dingen gebeuren waar we u des te meer voor mogen danken dat u ons hebt willen bewaren en sparen. En daar mogen we uw naam dan ook voor erkennen. We bidden u daar waar zorg in de gemeente kunnen zijn, in gezinnen, in huwelijken, als het gaat om gezondheid misschien, of onderlinge spanningen, u weet ervan, we leggen dat neer voor uw aangezicht. We bidden u voor de kerken waartoe we behoren. Als er toch breuken geslagen zijn, ligt het ook in het midden van ons kerkverband. En mogen we u bidden of u ook daar nog wil werken. Een wonder die wij niet kunnen zien en waar wij met ons natuurlijk hart niet in kunnen geloven. Maar wilt u het toch nog werken? We mogen u vragen of u wilt zijn met uw bondsvolk Israël, bedreigd van alle kanten. Als er ook vandaag in ons land ook een beweging op gang is gekomen om ook hun stem te laten horen tegen het antisemitisme, dan mogen we u ook bidden, geef toch dat we als kerken daarin onze ogen en oren open zullen hebben en ook onze mond zullen open doen om ook te staan voor het volk dat naar uw naam is genoemd en waar u zulke bijzondere banden mee hebt gelegd. En we dragen het Joodse volk aan u op. Zij die in Israël wonen en degene onder de Joden die in de verstrooiing leven. We mogen u vragen, ontfermt u zich over dat volk. U die toch de Heere bent die uw verbond en weldadigheid houdt tot in 1000 geslachten. En dan mogen we bidden, gedenk dat volk dat meer en meer van u is afgekeerd. Maar wilt u ze toch terugleiden, o God der legerscharen. En wilt u ze toch brengen op de plek waar ze moeten komen. In de schuld voor u. Maar bovenaan de voeten. Van hem die ze doorstoken, die ze veracht hebben. De Heere Jezus Christus. En zo dragen we dat volk aan u op. En mogen we bidden om uw genade. Maar ook om uw bewarende hand in de strijd die ze hebben te voeren. We bidden u voor het Palestijnse volk. Voor de Arabieren. We mogen u vragen, wilt u daar ook harten inwinnen voor de vrezen van uw naam? En wilt u ook onder dat volk geven een staan voor gerechtigheid en voor waarheid? We bidden u voor deze wereld in nood. Als we denken aan vele landen die zuchtig, soms geen eens dat ze het zich bewust zijn onder het regime van de Islamieten, we mogen u bidden, wilt u die valse godsdienst ook verbreken? En wilt u toch ook geven dat zij gaan zien wie Christus Jezus daadwerkelijk is? Uw Zoon, de zaligmaker, voor Jood, voor Heiden, voor Christen en dat zo ook moslims tot inkeer en bekering mogen komen. We dragen ook hen aan u op. We bidden voor ons eigen land en volk. We mogen daarin ook vragen om uw zegen. We mogen u bidden voor de noden in ons land. Ook in deze omgeving, u weet er ook van. U weet wat ook nodig is voor een ieder van ons. En we erkennen onze kleinheid. En we belijden u als die grote en als die hoge, als die heilige en die majesteitelijke God. En we mogen u bidden aan de vooravond van de eerste Adventszondag. Dat gij toch de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt en dat gij in het gewaad van uw woord woning maakt in onze harten door de werking van uw geest en wilt u zo alle dingen wel maken, opdat zo ook deze avond mag zijn tot eer, tot lof, tot roem, tot prijs van uw grote naam. Wij hebben geen rechten, maar we vragen het u in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan lezen uit Nehemia, uit het tweede hoofdstuk, vanaf vers 9. Nehemia 2, vanaf vers 9. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier en gaf hun de brieven van de koning. En de koning had oversten des heers en ruiteren met mij gezonden. Toen nu Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische knecht, dat hoorde, mishaagde het hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij, en ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had, om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mistpoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar des konings vijver. Doch daar was geen plaats voor het dier om onder mij voort te gaan. Toen ging ik op des nachts door de beek, en ik brak aan de muur, en ik keerde weder en kwam in door de dalpoort. Alzo keerde ik wederom. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed. Want ik had tot nog toe de Joden en de priesteren en de edelen en overheden en de anderen die het werk deden, niets te kennen gegeven. Toen zeide ik tot hen, gijlieden ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand mijns Gods, die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn dat wij bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede. Als nu Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische knecht, en Gesem, de Arabier, dit hoorden, zo bespotten zij ons en verachten ons en ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gij lieden doet? Wilt gij lieden tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot antwoord en zeide tot hen, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing, wat ook meteen het gedeelte vormt voor de bijbellezing vanavond. We willen eerst met elkaar gaan zingen uit de 79ste psalm en daarvan het derde vers. Hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken, zal het hevig vuur uw ijvers eeuwig roken. En ook het zesde vers. Ai hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekern voor uw gezicht verschijnen. Het derde en het zesde vers van de 79ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven.
Thank you.
Straks na het amen willen we gaan zingen uit de 68ste psalm en daarvan het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schaag dat vermogen. Vers 14 van 68, straks aan het einde van de Bijbellezing. Geliefde gemeente, hij was een jongen van een jaar of 10 oud. En samen met zijn vriendjes, wat kinderen op die leeftijd wel eens kunnen doen, hadden ze het erover wat ze later wilden worden. Hij hoefde daar niet lang over na te denken. En hij zei, ik wil zendeling worden. Hij wilde de mensen vertellen over de Heere Jezus. Hij wilde meehelpen aan de opbouw van Gods Koninkrijk. En jaren later zat hij op het schip dat hem naar Papua Nieuw-Guinea zou brengen. En terwijl hij daar op die reling stond, gingen zijn gedachten terug naar dat gesprek wat hij jaren daarvoor had gehouden met zijn vriendjes. Hij wist nog heel goed hoe hij als kind God had gevraagd om uitgezonden te mogen worden in Gods Koninkrijk. En na al die jaren kwam het er dan eindelijk van. Hij werd uitgezonden op missie voor de opbouw van Gods Koninkrijk. Dat is altijd weer het rijkste of niet. Als God kleine, zwakke, nietige mensenkinderen gaat gebruiken in zijn dienst. Dat is ouders in ons midden, grootouders. Is er ook iets waar je om mag bidden voor je kinderen? Wat zou het toch een zegen zijn als je kind door de Heere gebruikt mag worden om te werken in Gods Koninkrijk. Mooie werk kan uw kind of kleinkind uiteindelijk toch niet doen. Uitgezonden worden voor God in zijn koninkrijk. En hoe nuttig werk is dat niet? En hoe belangrijk werk is dat niet? Om te bouwen aan Jeruzalem. Om te bouwen aan de gemeente die zalig wordt. Om ingeschakeld te worden bij het bouwwerk in Gods koninkrijk. Nehemia, we hebben de vorige keer van hem al iets gehoord. Nehemia, die is nou door God uitgezonden om dat werk te mogen doen. En dat komt ook helemaal terug in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Als thema zetten we boven de Bijbellezing Nehemia op missie naar Jeruzalem. 3 gedachten. Het is een bestreden missie. Het is een geheime missie. En het is een gezamenlijke missie. Nehemia op missie naar Jeruzalem. Een bestreden missie, een geheime missie en een gezamenlijke missie. Nehemia is er klaar voor. Alle voorbereidingen die zijn getroffen. De koning die heeft hem toestemming gegeven. En we zouden kunnen zeggen, alle benodigde papieren die zijn ondertekend en afgegeven. Niets staat nu zijn uitzending meer in de weg. Ja, het zal best wel even slikken zijn geweest voor Nehemia. In Susan, in dat paleis van de koning, had hij het immers goed. Hij had er een goede positie. En de luxe en de weelde en het comfort van het leven aan het koninklijke hof, dat moest hij opgeven. Wat zal hij straks aantreffen? We weten het niet. Een onbekende toekomst gaat hij tegemoet. Maar hij weet zich hiertoe geroepen van Gods wegen. Weet je, als dat zo is, dan kun je ook gaan. En kun je staan, Want dan mag je weten dat God met je mee zal gaan. En hoe belangrijk is dat niet voor ons? Bij welk werk wij ook doen, dat we weten dat we op de weg zitten die God voor ons heeft uitgedacht. Want als je zo in zijn wegen gaat, dan zit je uiteindelijk ook goed. Nehemia die krijgt trouwens nog wel wat mee. We lezen dat in vers 9. Waar het staat: en de koning had oversten des heers en ruiteren met mij gezonden. Het is eigenlijk een hele escorte die de schenker van de koning, want dat was Nehemia, begeleidt. Ook legeraanvoerders die gaan mee ter beveiliging op die lange reis. Want het is een lange reis, een reis van wel zo'n 1200 kilometer. Nehemia zal verwonderd en verheugd zijn geweest dat de Heere voor hem de weg heeft geopend. En zo trekt die karavaan dan voort, kilometer na kilometer. Door diepe dalen, over gevaarlijke wegen. Maar steeds dichter komen ze bij Jeruzalem. Onthoud het, als het van God is, blijft het nooit onbeproefd. Want terwijl Nehemia onderweg is voor die lange rit van Susan naar Jeruzalem, om die stad te gaan bouwen, komt de duivel al direct in actie. En nog voordat Nehemia ook maar één stap heeft gezet in Jeruzalem, is hij al ongewenst. Het blijft namelijk niet onbekend dat Nehemia onderweg is. Komen we bij het volgende vers, vers 10. Toen nu Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met een groot mishagen. Sanballat, die wordt als eerste genoemd. De Horoniet. Deze Sanballat, die komt uit Beet Horon in het gebied van Efraïm. We kunnen daarover lezen in Jozua 16. Zijn naam, Sanballat, betekent eigenlijk de God zin geeft leven. Het is een Babylonische naam. Vermoedelijk is hij dan ook een nazaat van een familie die door de Assyriërs in het noorden van Israël is geplaatst. Want deze Sanballat, die was de gouverneur, die was de landvoogd van Samaria. Zo lezen we verderop. Dat is de eerste die wordt genoemd, Sanballat de Horoniet. Dan lezen we ook van een tweede, Tobia de Ammonitische knecht. Ammon, we weten dat wel, hè? Dat zijn de aartsvijanden van Israël. En deze Tobia is ook een belangrijke dienaar van de Persische koning. En als we alvast even verder bladeren naar bijna het laatste vers, dan zien we ook nog een derde vijand. Gesem, de Arabier. Die behoorde bij de inwoners van Kedar. En die bewoonden een groot gebied aan de overkant van de Jordaan, met name dan aan de zuidkant. Sanballat, Tobia, Gesem. Alle drie mannen van naam, van faam en met gezag. En deze die hebben hun residentie in Samaria. Kunnen we zien in Nehemia 4 vers 2. Ze hebben dus alle drie een goede functie binnen het Persische Rijk. En misschien dat ze daardoor wel vooraf op de hoogte zijn gebracht van de komst van Nehemia naar Jeruzalem. Maar als ze dat bericht hebben gehoord, zint het hen niet. Ja, waarom eigenlijk niet? Maar het voelt toch wel aan. Door de komst van Nehemia worden zij in hun positie en in hun status bedreigd. Vanuit Samaria hebben zij heel veel invloed. Maar die invloed loopt gevaar nu Nehemia onderweg is. En ze zijn ook bang dat Jeruzalem straks weer het bestuurlijk centrum van de regio gaat worden. En dat Samaria weer naar de achtergrond wordt geduwd. Maar wat zit hier nou achter? Wat is nou precies de reden van hun vijandschap? Dat kunnen we ook lezen. Het slot van vers 10. Mishaagde het hem met een groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Ze konden het dus niet hebben dat iemand kwam die het goede met de stad van God en met het volk van God voor ogen had. Ze hadden dus het liefst gezien, u weet het misschien nog wel van de vorige keer, dat Jeruzalem in puin zou blijven liggen. Want ze hebben uiteindelijk niets met het volk van Israël, maar ook niet met de God van Israël. Zie je dat het waar is? Waar God zijn kerk bouwt, zit de duivel zijn kapel ernaast. Zo is het altijd hoor. Als Gods geest gaat waaien, dan laat de duivel een storm opsteken. Want de duivel die kan het niet hebben als er gebouwd wordt aan het Jeruzalem van God. Als bouwlieden onderweg zijn om het werk aan te vangen in Gods koninkrijk, komt de duivel altijd in actie. Nou, daar maar rekening mee. Want waar de Heere werkt, gaat de Satan tekeer. Dwars door alle afval, zonde en schuld heen, gedenkt de Heere aan zijn verbond. Hij zal opstaan tot de strijd en hij gaat zich ontfermen over Sion. En dat weet de Satan. En daarom mobiliseert hij troepen uit de hel om één front te gaan vormen. Met z'n drieën vormen ze dat ene front om zo dat bouwwerk ook tegen te gaan. Nehemia die gaat dat merken. Hij zal het niet gemakkelijk krijgen. En naarmate de herbouw van de stad van God vordert, neemt ook de tegenstand alleen maar toe. Dat zullen we wel zien door heel het boek heen. Deze drie vijanden, ze zullen er alles aan doen om de herbouw van Jeruzalem te verhinderen. Spot, hoon en laster komen af op het herstelwerk van God. Laten we het ook maar eerlijk benoemen, zo zal het een werker in het koninkrijk van God altijd vergaan. Moet denken aan die man die vanuit Nederland is uitgezonden om in Israël het evangelie te verspreiden. De vijandschap die hij ervaart, die is enorm. Op allerlei manieren. Zijn huis die wordt beklad. De bouw van een kerkelijk centrum dat wordt tegengewerkt. Op straat wordt hij bespuugd. En zelfs van overheidswegen probeert ze hem veel in de weg te leggen. Of die zendeling die te maken kreeg met de haat van dorpsoversten. Die dorpsoversten die na de komst van die zendeling zagen hoe hun eigen invloed afnam. En ze konden dat niet hebben en besloten die zendeling aan te pakken. En bijna had hij het moeten bekopen met de dood. Werkers in Gods koninkrijk, op het zendingsveld, op het evangelisatieveld, maar ook in de kerken. Hoe dikwijls hebben ze niet te maken met verzet. En wordt hun missie tegengewerkt. Want de duivel wil het niet hebben dat de gemeente van God wordt hersteld. En reken daar maar op dat in de dienst van God een werker veel tegen krijgt. Want de duivel haat dat opbouwwerk van God. En hij ziet het liefst heel die gemeente verdwijnen. En hij wil dat Jeruzalem een puinhoop blijft. En weet je wat me zo opviel? Dan is het in Jeruzalem, komt er nog eens van alle kanten ook. Samaria in het noorden, Ammon in het oosten, Kedar meer zuidelijk. Van alle zijden zoekt de duivel dus het herstel van de stad van God en van het volk van God tegen te werken. Trouwens, laten we vanavond maar niet blijven staan bij die werkers in Gods koninkrijk. Is dat ook niet de praktijk in het leven van mensenkinderen? Als de Heere gaat werken. Als de hand van God, als die zichtbaar zal worden in ons levenshuis. Dan zul je toch te maken krijgen met tegenstand. En de vijandschap ontbrandt. Kan op allerlei manieren. Misschien zitten ze u wel dwars op uw werk. Spot en hoon is je loon. En hoe smalend kunnen ze er op iets op reageren. Als je vraagt in de kantine voor het eten om even een moment van stilte om je handen te vouwen en de Heere te vragen om een zegen over je eten. Of dat je wordt tegengewerkt. Als je je in je werk wil laten leiden door het woord van God. Die vrouw in de verpleging. Die bewust wat extra op zondag wordt ingeroosterd. Om er daarmee tegen te werken. Of wat ik hoorde van die doktersassistenten. Waarvan de dokter waar ze werkte een uitgesproken voorstander was van euthanasie. En hij zo op haar begon in te praten en in te werken dat ze zich maar niet moest laten leiden door wat ze van huis uit had geleerd en wat ze van de dominee had geleerd. Maar dat ze haar eigen standpunt maar moest bepalen en dat ze het ook wel zag vanuit alle medische kant dat het ook goed kon zijn om euthanasie te plegen. Hoe kun je ook op je werk worden beïnvloed? Dat je een kant opgaat die tegen het woord ingaat. Kan ook nog op een andere manier. Als jij misschien probeert om de bressen te dichten die zijn geslagen in je levenshuis. Dat je probeert in je gezin orde op zaken te stellen. Maar dat u misschien wel heel concreet merkt bij uw kinderen dat ze zich er tegen verzetten. Als je misschien zelf als ouder jarenlang wat hebt geleefd voor het vaderland weg en je vond het eigenlijk allemaal wel goed wat er in huis gebeurde. En er is wat veranderd, de Heer is gaan spreken tot je hart en je wil dat ook zijn uitwerking hebben in het gezin. Dat je de meeste tegenstand thuis krijgt bij je kinderen. Omdat zij de ruimte die ze hebben gekregen niet snel willen opgeven. Hier zien we dat de weerstand wordt georganiseerd vanuit Samaria. En ook daar moeten we eens over nadenken, want Samaria, dat weten we toch allemaal, daar woonde een mengvolk, half Joods, half heidens. Een mengvolk die ook een godsdienst hadden van eigen snit en eigen smaak. En die zagen nou hun positie, hun eigen ik in het gedrang komen. En daarom komt er van hun kant verzet als er één komt om wat goeds te zoeken voor de kinderen van Israël. En is dat ook niet zo dat vaak het meeste verzet komt van de kant van de eigenwillige godsdienst? Als de Heere gaat werken, dat je dan het meeste tegenstand krijgt van één die wel godsdienstig wil zijn, maar op zijn eigen manier. En hou daar ook maar rekening mee als de Heer in uw leven komt. Dat je nog wel eens de meeste tegenstand kunt ontvangen van mensen die er een eigenwillige godsdienst op nahouden. Die het niet kunnen hebben als God aan het werk gaat in het leven van een mens. Omdat ze daarmee geconfronteerd worden, misschien wel met hun eigen hoogmoed. Of met hun eigen oppervlakkigheid. Of met hun eigen dode rechtzinnigheid. Want waar God gaat werken aan het herstel van zijn koninkrijk, breed in het algemeen, maar ook in het persoonlijk levenshuis, daar zul je strijd krijgen. En de duivel gebruikt hiervoor nu Sanballat, Tobia en Gesem. Het zijn er trouwens drie. Ik heb het er ergens van, hè? Drie vijanden, die driekoppige doodsvijand. De wereld, de duivel en je eigen zondige ik. En die drie vijanden die zoeken altijd weer het werk van God te bespringen en een kind van God te benauwen. En die vuren hun pijlen erop af, opdat hun ziel moedeloos wordt. Ja, dat voel je wel als het op je afkomt. Als je van alle kanten omringd wordt door de vijanden die je belagen. En je misschien de trekkracht merkt vanuit de wereld. En de duivel je benauwt met zijn influistering. En je hart zo dikwijls nog trekt naar het kwaad. Wat kan het je niet moe maken en dat je het gevoel hebt, ik kom daar nooit meer van af. Nee, daarvoor kun je ook niet terecht bij Nehemia. Maar wel bij de meerdere van Nehemia. Want Nehemia die is gekomen om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Maar die meerdere van Nehemia is gekomen om al het goede te zoeken voor Jeruzalem. Hij kwam om de zielen van mensen te behouden. En zijn begeerte was het om verloren mensen op te zoeken en in een weg van recht weer met God te verzoenen. Hij zocht werkelijk alle goeds voor Jeruzalem. Hun leven, hun geluk, hun zaligheid, hun vrede. De wegneming van Gods toorn en de verwerving van de volkomen verlossing. En hij ontmoette ook vijandschap. Is Nehemia daarin ook niet een type van de Heere Jezus Christus? Want de vijandschap die de meerdere van Nehemia kreeg, hoe groot was die? En van meet af aan is hij toch op zijn missie, was hij ook al bestreden. Hoe de Satan heeft geprobeerd van alles om zijn komst te verijdelen. Want tegen de Christus vergaderde zich de koninkrijk. Hij zat er ook achter die ballingschap naar Assyrië en naar Babel met het doel dat heel dat volk van Israël ook uitgeroeid zal worden. En later toen de Christus geboren werd, de groten der aarde die niets van hem moesten weten. Herodes bij zijn geboorte, Caiaphas, Pilatus. En hoe kreeg die meerdere van Nehemia niet te maken met strijd en vijandschap van de duivel? Die strijd die ontbrandde tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Maar Christus was wel in staat om die vijanden eronder te brengen. Nehemia, al van meet af aan krijgt hij met vijandschap te maken. Nou, vanaf het moment dat hij onderweg is vanaf Susan naar Jeruzalem, zitten de tegenstanders op het vinkentouw om hem dwars te zitten. En dat brengt me bij de tweede gedachte. Een geheime missie. Dan komen we in vers 11. Want na een lange, zware reis bereikt Nehemia de stad. En ik kwam in Jeruzalem en ik was daar 3 dagen. We kunnen ons voorstellen dat hij vermoeid was. Is dat de reden dat hij 3 dagen rust neemt? Het zou kunnen. Ik denk eerder aan Esra 8 vers 32, waar ook staat dat Esra 3 dagen rust nam. En het heeft misschien ook wel dus te maken met de reinigingsvoorschriften. Maar hoe het ook zij, dat valt wel op. Niemand lijkt hem op te merken. Er is niemand die hem opwacht en ook de vijand houdt zich gedijst. Hè? Sanballat, Tobia, Gesem. Je leest aanvankelijk, als Nehemia dan komt in Jeruzalem, lees je niks van hen. En wat gaat Nehemia dan doen na die 3 dagen? Dan zouden we toch denken dat hij nu voortvarend te werk gaat. Wat heeft de volmacht van de koning om aan de slag te gaan? Hij heeft de opdracht binnen en het herstelwerk aan de muren kan beginnen. Die stad is ook al heel lang opengebroken geweest. En de vijand die kan er dus zo naar binnen lopen, waardoor de tempel die is herbouwd, u weet het nog van de vorige keer misschien dat we dat zeiden, die loopt dan ook altijd weer gevaar. Er zit dus haast bij. Hij kan het maar beter niet te lang uitstellen. Zo denken wij toch bovendien, het gaat om de zaak van God. Het gaat om het herstel van de stad van God. Daar kan toch geen uitstel leiden? De zaak van de koning der koningen heeft toch de hoogste prioriteit? Maar Nehemia handelt zo niet. Dat is opvallend. Hij wil eerst die situatie goed in zich opnemen. En dan besluit hij in het diepste geheim, in het holst van de nacht, op geheime missie te gaan. Vers 12. En ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. Is dat niet wonderlijk? God heeft aan Nehemia wat duidelijk gemaakt. God heeft wat in het hart van Nehemia gelegd, gegeven, gewerkt. Maar Nehemia, die houdt dat voorlopig voor zichzelf. Ik gaf geen mens te kennen. Hij bazuint dat dus niet rond in Jeruzalem. Hij hangt het niet aan de grote klok welke overtuiging de Heer hem heeft gegeven. Hij had dat heel voorzichtig. Niemand hoeft dit nog te weten. En al zeker Sanballat en Tobia niet. Die komen vanzelf al achter. En ik denk dat Nehemia zich hierin laat kennen als een wijs leider. Maar ik zou vanavond ook nog wel iets meer willen zeggen. Ik denk dat dit ons ook iets heeft te zeggen over het werk van God en hoe God werkt. Wij denken misschien dat je direct met anderen moet gaan delen als God in je hart gaat werken. Nehemia doet dat niet. Waar God werkt, gaat het ook eerst de diepte in. Zoals bij dat zaad, dat in goede aarde viel. Het verbergt zich voor een tijd. Zeker, het komt wel openbaar, maar het laat zich eerst rijpen. Zodat je ook sterker en vaster weet dat het echt van God is. Ik denk dat het geen best teken is als mensen direct te koop lopen met alle geestelijke ervaringen en met alles wat ze ook van God hebben ontvangen. Want wat God geeft en werkt, moet je ook de tijd geven dat het kan gaan ontplooien en dat het kan gaan ontwikkelen. Is het niet een gevaar, ook in het ambt, dat je heel vaak valt voor mensen die allemaal van die mooie ervaringsverhalen kunnen vertellen? Terwijl soms juist wel eens bij een stille in de landen, als je daar in gesprek komt en de tijd voor neemt en de rust ook geeft, dat bij zulke soms wel eens veel meer gesproken kan worden van wat God in de ziel heeft gedaan. Ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had. En zo gaat hij dan op die nachtelijke missie. Want hij wil met eigen ogen zien wat de situatie in Jeruzalem is. Hij wil weten waar de breuken zitten, waar de bressen zijn geslagen. Hij wil een eerlijk onderzoek, zodat hij precies weet waar er in de stad moet worden gesloopt en waar er moet worden herbouwd. En in die donkere nacht trekt Nehemia erop uit. En we zien hem gaan op zijn rijdier, op zijn ezeltje. Toen hij de stad vanuit Susan binnenkwam, had hij de muren al aan de noordkant en aan de westkant gekeken. En nu gaat hij zijn weg om de zuidkant en de oostkant van de stad te bekijken. Het moet voor hem iets angstaanjagends zijn geweest. Kijk, wij kunnen ook die beelden zien van de verwoestingen in Oekraïne of in Gaza of in Libanon. En hoe daar nu ook weer hele mensenmassa's terugkeren. Maar Nehemia die gaat dan in die nacht alleen op missie. En als je dan met zijn hand die muur aanraakt, breekt er soms zomaar een stukje muur af. En hij ziet verkoolde planken. En het ongedierte dat loopt langs hem heen. Het onkruid dat omhoog is gegroeid. En als het licht van de maan erover valt, ziet het er onheilspellend uit. En als hij dan in het uiterste zuiden van de stadspoort is gekomen, de fonteinpoort, kan hij niet meer verder op zijn dier. Dat is de plek waar vroeger die waterfontein Siloam was. De waterbron van de stad. Het is hier zo steil en ligt hier zoveel puin dat hij te voet verder moet. Hier ligt het meeste puin. Hier heeft dus de vijand het hevigst huis gehouden. Heel de waterleiding van de stad is bedolven onder puin. Want de vijand wist dat als ze de watertoevoer vernietigden, had Jeruzalem de slag gekregen. En al klauterend en klimmend gaat hij dan verder. En uiteindelijk kan hij niet meer verder. Vers 15. Toen ging ik op des nachts door de beek en ik brak aan de muur. Nehemia loopt vast. Hij moet zijn inspectietocht staken. Ik moet even goed proberen te onthouden wat ik nu zeg, want waar gebeurt dat nou? Waar gebeurt dat nou dat hij vastloopt? Dat is bij de Kidron. Daar is het een puinhoop. En al klauterend keert hij terug. In die nacht van de ontdekking wordt Nehemia ingeleid in de breuk van Sion. Dat is nodig. Want wie de muren wil herbouwen, die moet die bouwval in ogenschouw houden. Dat gold voor Jeruzalem toen. Dat geldt ook voor vandaag de dag in de gemeente. Het herstelwerk wordt voorafgegaan aan een nauwkeurig onderzoek, een nauwkeurige inspectie. Want je moet weten waar de bressen zijn geslagen. En je moet de situatie helder hebben, voor je aan het werk kan. En het geldt nog steeds voor ons land, in de kerken, in de gemeente en persoonlijk. Het is eerst nodig dat je helder krijgt hoe het ervoor staat. En daarom is die nacht van de ontdekking zo nodig. Waarin een mens wordt ingeleid in zijn breuk met God. En dat nauwkeurig onderzoek van de puinhopen van ons bestaan, dat kan niet worden gemist. Wat is het nodig dat God de Heilige Geest je als het ware in die nacht langs die puinhopen van je leven leidt? Is het al gebeurd in uw leven? Om daar te zien hoe je de muur van Gods wet naar beneden hebt getrokken. Om te ontdekken dat u met Gods heilzame geboden hebt gebroken. Om te tonen de schuld in uw leven. Om de puinhopen in je leven open te leggen. En hoe meer je in die nacht geleid wordt, hoe meer je gaat zien hoe groter de puinhopen in je leven zijn. En misschien moet je dan ook wel zeggen met de Nehemia, je probeerde er eerst nog even overheen te klauteren. Maar uiteindelijk loop je helemaal vast. Want het puin van de zondeschuld is te hoog. Je kan niet meer verder. Er is zoveel puin dat je er niet meer overheen komt. Net als Nehemia. Bij de fonteinpoort. Bij de beek. Is dat ook niet treffend? Want dat is waar die waterfontein bedolven is onder het puin. En dat is nou de plek waar Nehemia vastloopt. En is dat ook niet de plek waar een mens vastloopt? Daar waar wij ons hebben afgesloten van de fontein van het levende water. En waar wij ons van God hebben losgescheurd. En ik zei het al, dat moesten we vasthouden. Want dat vind ik zo'n treffende lijn in heel de boek Nehemia. Want Nehemia die moet dan afdalen. En die moet dan verder gaan langs de beek. En dat is de beek Kidron. En moeten we dan niet denken aan dat moment eeuwen later. Als daar vanuit Jeruzalem ook een loopt door de puinhopen van Jeruzalem. Die diep is afgedaald in de val van Jeruzalem. Die strijd moest aanbinden tegen die helse Sanballat en Tobia. En daartoe zette hij zijn voetstappen op het puin van de zonde en de ongerechtigheid. En trok de Heere Jezus door het Kidrondal heen. En al de onreinheid, al de smaadheid en al de ongerechtigheden, die werden op hem gelegd. Hij moest daar doorheen. En hij moest ze dragen. En daarom zette hij in die nacht zijn voetstappen in dat dal. In die nacht waarin hij verraden werd, trok hij vanuit Jeruzalem door dat Kidrondal heen. Want hij moest de nacht in om de verlossing voor het puin van Jeruzalem te verwerven. En heeft hij als het ware dat puin en dat vuil dat lag voor de Siloambron, voor de fontein van het levende water, heeft hij weggeschoven. Opdat die bron van het levende water weer rijkelijk zou kunnen vloeien. En hij het ook zou kunnen zeggen dat hij het is, het levende water. En wie daarvan drinkt, dat hij nimmer meer zou dorsten. Alzo keerde ik wederom. Slot van vers 15. De nachtelijke missie zit erop. En dat brengt dan tenslotte bij onze laatste gedachte een gezamenlijke missie. Ja, Nehemia heeft nu wel genoeg gezien. En de volgende dag belegt hij een vergadering waarin hij de bestuurders van de stad bijeenroept. En hij vertelt hen hoe de situatie ervoor staat. We lezen dat in vers 17. Er komt een hele eerlijke analyse. Gij lieden ziet de ellende waarin wij zijn. Het heeft een pijn gedaan, de smaad die over de stad ligt. De hoon van de vijand. De straf van de ballingschap. De Heere die erbij onteerd wordt. Maar hij blijft wel groot denken van zijn God. En daarom spoort hij hen aan en roept hij hen op. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. En dat is zo treffend, hè? Dus na dat nachtelijk onderzoek waarin hij alleen maar puin en ongerechtigheid ziet, gaat hij niet moedeloos erbij neerzitten, maar zegt hij komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen. Wat een liefde voor de Heere en zijn dienst spreekt daaruit. En wat een diep geloofsvertrouwen heeft Nehemia. Wat een verwachting heeft hij van zijn God. Nehemia, die verlangt ernaar om Jeruzalem te gaan herbouwen. En hij spoort al die mensen in Jeruzalem ertoe aan om mee te doen. Wat zijn dat voor mensen? Allen die besneden zijn. Allen die door God apart zijn gezet. Allen die dragers zijn van het teken van Gods genadeverbond. En die worden hier allen aangespoord om Jeruzalems muur op te bouwen. Tot hen komt dat bevel, tot hen komt die opdracht, die vermaning. Daar hadden we nog heel veel over kunnen zeggen, maar dat doen we nu verder vanavond niet, maar in elk geval wel dit. dat we hierin toch uit kunnen leren dat de situatie niet onomkeerbaar is. Ook niet in ons land en ook niet in onze kerk en ook niet in ons persoonlijk leven. Ja, alles ligt wel in puin, het is waar. En vele bressen zijn het ook in de muren geslagen. De wereld die zo gemakkelijk naar binnen kan komen, soms met een paar drukken op de knop. Gods geboden die worden losgelaten en velen die leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Het woke-denken dat haast geworden is tot een nieuwe religie. En alles rondom die LHBTQ en hoeveel meer je eraan kan toevoegen, wat eigenlijk ons dwingend wordt opgelegd. Wereld en kerk die dreigen samengesmolten te worden. En misschien als u kijkt naar uw eigen gezin en als je kijkt naar je eigen hart, dat kan er niet veel over hoop liggen. Dat je misschien wel moet zeggen, wat hebben we met elkaar er een puinzooi van gemaakt. Dat staat je dan te wachten. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen. Kan dat dan en heeft dat dan zin? Jazeker. En ik gaf hun te kennen de hand mijns Gods, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. En Nehemia die zegt dus daar in Jeruzalem, die maakt hij duidelijk dat God zelf zal zorgen voor zijn zegen. God is bezig om de situatie om te keren, om de zaken op zijn plek te gaan zetten. Ja, dat kunnen jullie weten, mensen in Jeruzalem, want de koning is zelfs overstag. Zijn eerste besluit om die bouwstop in Jeruzalem in te stellen, die heeft hij herroepen. En het kan toch niet anders of daarachter is te zien de hand van mijn God. En als dan vervolgens Gods geest erin meekomt, vallen al die twijfels weg. Maar dat zie je nou gebeuren in Jeruzalem. Die geest die over Nehemia is, die komt nou ook over het volk. Want we lezen verder vers 18. Toen zeiden zij, laat ons op zijn dat wij bouwen. En ze sterkte hun handen ten goede. Eigenlijk staat er, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze sterkte hun handen ten goede. Dat is bijzonder. Bijna 100 jaar geleden was de eerste lichting teruggekeerd. Als een 140 jaar ligt het er zo bij. Jarenlang hebben ze niets gedaan aan die vervallen muren. Ja, dan kan er zo gemakkelijk gewenning optreden, toch? Ja, je weet niet anders, het is nu eenmaal zo. Ja, dat je gewend raakt aan die verbrokkelde muren en aan de puin in de stad. Gewenning. Groot gevaar, ook voor ons, of niet? We zijn eraan gewend dat de muren omver zijn gehaald. Ja, de eerste keer dat in Elburg die winkels open gingen, op zondag. Ja. Maar op een gegeven ogenblik, je went eraan toch. Het is nu eenmaal zo. De eerste keer dat je hoorde van mensen van hetzelfde geslacht die met elkaar in het huwelijk traden, ja, dat greep je aan, maar nu, je hoort het zoveel. Of als je denkt van, ja, dat uitgaansleven en in de keet, ja, dat... Ouders deden dat al, grootouders al, dat is iets wat toch eigenlijk heel ook gebruikelijk is op de Veluwe. We accepteren het maar, ze zijn nu eenmaal jong en als ze eenmaal ouder wordt, verandert het vanzelf wel. En zo, op heel veel terreinen accepteren we dat Gods geboden zijn losgelaten. Het is nu eenmaal zo, ja, die mobieltjes, ja, geef ze gewoon maar de vrijheid, schermtijd onbeperkt, want ja, ze hebben het toch nodig, ook voor school. In de wereld die steeds meer grip krijgt op de jeugd. Het is gevaar, ouders, of niet, dat we het gewoon zijn gaan vinden. Het is nu eenmaal de tijd waarin onze kinderen groot worden. We accepteren het. Ja, misschien betreuren we het nog wel en zeggen we nog eens, ach, was het maar zoals vroeger. Maar we doen er ondertussen niks tegen. Het past gewoon bij deze tijd. Nee hoor. Want hier zie je wat er gebeurt als de Heilige Geest erin meekomt. Door de woorden van Nehemia grijpen ze moed om dit werk bij de hand te nemen. Ja, die muren liggen nog steeds omver. En de ellende is er nog steeds. Maar als je ondervindt dat de geest van God erin meekomt, dan word je geleid door die hand van God. En gaan de handen uit de mouwen. En dan ga je aan het werk, zodat de muren worden herbouwd. En daarin ligt een opdracht. Ja, daar leggen we nu ook met name de nadruk op vanavond. Daarin ligt een opdracht, een taak, een verantwoordelijkheid. Voor u als kerkraad, om daarin ook niet mee te gaan met alles van de wereld en het maar te accepteren. Maar ook als ouders, als grootouders, als gemeenteleden. Om die wal op te werpen. En om die bescherming aan te brengen. En de beveiliging. En die opdracht die richt zich hier tot die inwoners van Jeruzalem. Ja, heel algemeen tot hen die dragers zijn van het teken van Gods verbond. Eenvoudig is het niet, er komt veel tegenop, vers 19. De Satan zal er alles aan doen om het af te breken. Meestal met spot en die zal misschien zeggen, wat doen jullie nou raar? Wat is dat nou ineens dat jullie zo doen? Willen jullie ineens vroom gaan doen? Je kan het zomaar te horen krijgen thuis. Als je als ouder probeert de zaken weer op de rit te krijgen in het gezin. Dat een van de kinderen zegt, wat moet ik nou met jou dan? Bent u ineens vroom geworden of zo? Niet eenvoudig als de spot en verachting tegenop komt. Want reken daar maar wel op. Dat de hel losbreekt. Als het timmerwerk en het beitelwerk in Jeruzalem wordt gehoord. En de moed die zou je toch in de schoenen gaan zinken. Maar als je daarin geleid wordt door Gods hand en door Gods geest, hoef je niet te vrezen voor die tegenstand. Dat zie je bij Nehemia. Want ten overstaan van de vijand klinkt aan dat goede getuigenis. En dat is het laatste. God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Ziet u, Nehemia schrijft er dus niet toe aan zichzelf. Maar hij weet dat het Gods zaak is. En in vertrouwen op God doet hij dan ook zijn werk. Want hij weet ook de vastheid van de herbouw van Jeruzalem. Ook in het persoonlijk ligt vast in de drie-enige God. Hij zal het doen gelukken. En hij vindt zijn houvast in God. En hij zegt er ondertussen wel wat bij tegen die vijanden. Maar gij hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. Ja, want voor de vijanden van de stad. En voor de vijanden van het volk. En voor de vijanden van de God van het volk. Is er geen plaats in Jeruzalem. Wie een vijand is van het werk van God. En van de hand van God. Die heeft geen plaats in Jeruzalem. Nu zegt Nehemia dat. Straks zal het gezegd worden door de meerdere van Nehemia. Die het dan zal zeggen. Ga weg van mij. Gij werkers van de ongerechtigheid. In het eeuwige vuur. Want voor u is er geen plaats in dat nieuwe Jeruzalem. Want daarbuiten zullen ze allen zijn die hem niet lief hebben. En daarin ligt ook een geweldige klem aan het slot van hoofdstuk 2. Een geweldige klem die toch ook zeker gevoeld moet worden door diegenen in ons midden. Die de puinhopen in hun eigen leven zo duidelijk zien en zo duidelijk gevoelen. Dat je moedwillig Gods wet naar beneden hebt gehaald. En met God hebt gebroken. Als je daarin volhardt, is er in Jeruzalem geen plaats. En zul je voor eeuwig buiten staan. Maar nu is het nog genadetijd. En nu zoekt de meerdere van Nehemia nog het goede voor zondaren. En daarom gaat hij nog steeds rond, ook in de prediking. Hoe lang, dat weten we niet. Maar hij heeft het moeten ervaren. Dat er voor hem geen plaats, nog erfdeel was in Jeruzalem. Toen hij werd uitgestoten. Geen deel op de aarde. Geen deel in de hemel. Waar hij hing buiten de stad. Aan die vloekpaal. Waar hij als ware hij puin. Buiten die stadspoort van Jeruzalem werd vertreden. Maar zo heeft hij voor vijanden. Door zijn bloed een plaats in die stad verworven. En hij is het die het doet gelukken. Die de herbouw van Jeruzalem doet slagen. Die nog steeds uit die puinhopen levende stenen wil maken. Om ze te leggen op het fundament dat hij gelegd heeft met zijn dierbaar bloed. Werp je dan zo voor hem neer. Als gruis, als puinhoop. Maar waar het niet kan in eigen kracht, staat hij ervoor in dat het om Christus wil zal gelukken. Hij die wast en reinigt door zijn bloed en die van het gruis wil maken levende stenen door het geloof gehecht op dat vaste fundament van Christus zoen en kruisverdiensten. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O God, schaar dat vermogen, versterk hetgeen gij hebt gewrocht, en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. Dan mag ook ons gebed zijn, als we uw woord ook deze avond tot ons mochten nemen, waar we mochten zien hoe dat bouwwerk in Jeruzalem herstart mocht worden, maar te maken kreeg met allerlei vijandschap, en hoe dat vandaag de dag er nog steeds zal zijn, maar hoe u ook Nehemia in die nacht van de ontdekking ook inleidde in die breuk van Sion. O Heere, wilt u ons zo laten zien waar de breuken liggen in ons leven, maar doe ons dan ook hem kennen, die zijn voetstappen zette op het puin van Jeruzalem, om zo een volkomen verzoening, een volkomen vernieuwing, een volkomen herstel te verwerven. Dat ons hart naar hem mag uitgaan, ons oog op hem mag zien, en dat we in zijn naam en in zijn kracht dat werk doen waartoe u ons opdraagt. Aanvaard zo onze dank, wat zondig was wat u het genadig vergeeft. Gaat u ook met ons het verdere van deze avond, het verdere van deze week door. En wilt u zo zelf zorg dragen voor de eer van uw grote naam, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 147e psalm, het eerste vers. De Heer wil ons in gunst aanschouwen, hij wil Jeruzalem herbouwen, vers 1 van 147. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.